Ik zal vanmorgen wat houterig hier staan, want het schoot vanmorgen in mijn rug. Maar ik vraag me dan altijd af, wat schiet er dan in? Zo noemen we dat, het schiet in mijn rug. Maar ik heb waarschijnlijk een spier verrekt en sta een beetje nu met rugklachten hier. Maar het is fijn om weer in uw midden te zijn en inderdaad dankbaar dat we toch weer samen kunnen komen. Vooral als we denken dat vandaag deze zondag in het teken staat van, zoals we dat noemen, de vervolgde kerk. En als je dan dit lied hebt gezongen in vrijheid, dan is het een prachtig lied. Maar wat is het wonderlijk dat er broeders en zusters die vervolgd worden, dat lied met dezelfde overtuiging zingen. En dan merk je, dat kan alleen de geest van God in iemand uitwerken, dat je in verdrukking, in vervolging, dit soort liederen kunt zingen en daar ook nog de vreugde uit weet te halen. Dus ik wil met u vandaag kijken naar het thema de vervolgde kerk of is het de vervolgde christen? Of misschien wel beide. En wilt u met mij uw Bijbel openslaan op Matteüs hoofdstuk 10? Matteüs hoofdstuk 10. En daar is de Heer Jezus aan het woord. En in Matteüs hoofdstuk 10 vanaf vers 16. Matteüs hoofdstuk 10. Nieuwe Testament, het eerste evangelie, Matteüs hoofdstuk 10. Vanaf vers 16 tot en met 22 en daar staat, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u gezelen en u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn over wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden en de vader, het kind en de kinderen zullen tegen ouders opstaan en hen doden. En u zult alle gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, deze woorden herhaalt de Heer Jezus nog eens een keer in de reden over de allerlaatste dingen in Matteüs 24. En aan het eind van hoofdstuk 24 lijkt het wel of hij er nog een schepje bovenop doet. En dan heeft hij het over de grote verdrukking die over de hele wereld uit zal gaan. Maar hier, terwijl de Heer Jezus nog nabij is, dan zegt hij, wees dus bedachtzaam. Hij waarschuwt dat wij als christenen, als gelovigen en hier nog eigenlijk alleen de Joodse gelovigen, want het evangelie was nog niet tot de heidenen doorgedrongen, maar hij zegt wees bedachtzaam, want je bent als een schaap te midden van de wolven en wees op je hoede voor de mensen. En dan de woorden overleveren en niet alleen aan raadsvergaderingen, maar zelfs binnen synagogen, voor stadhouders, voor koningen. Met andere woorden, er staat heel wat te gebeuren. En we horen vaak die woorden vallen, vervolging, verdrukking, het lijden om Christus wil. Maar waar hebben we het dan over? Wat bedoelen we dan met vervolging? Nou, het woordenboek zegt, vervolging is gecoördineerd geweld tegen en onderdrukking van groepen. Dus als er systematisch verdrukking of geweld plaatsvindt tegen een bepaalde groep, wordt dat onder de woord vervolging geplaatst. Verdrukking, dat wordt gezien als in verdrukking raken. knel gezet worden. Het risico apart gezet te worden en apart behandeld te worden, waardoor je beperkt wordt in de vorm zoals je zou willen leven, denken en willen uiten wat je gelooft. En dan het lijden, dat is ondergaan van smart en ellende, en dat kan ten gevolge van vervolging of verdrukking zijn. Nou, de eerste die dat natuurlijk ervaren heeft, is het volk Israël. Israël, in de slavernij in Egypte, werden allereerst verdrukt. En door die verdrukking, door die slavernijpositie die ze kregen, volgde natuurlijk het leed, het lijden vanwege hun positie. Maar God bevrijdde hen en toen kwam er een vervolging op gang, want de farao wilde ze terug hebben. En later denken, als we dan door de Bijbel kijken, dat het volk Israël continu vervolgd werd. Maar dat is de vraag. Werden ze nu vervolgd of werden ze door ongehoorzaamheid door de Here overgeleverd aan andere volkeren? Kijk maar het boek Richteren, daar zie je steeds het patroon terugkomen vanwege ongehoorzaamheid en afdwalen. Gaf de Here ze over aan andere volkeren. Dus dat was niet een uiting van volkeren tegen het volk Israël. Maar God gaf ze over vanwege ongehoorzaamheid. Dus dan moeten we voorzichtig zijn of we dat direct onder de categorie vervolging gaan plaatsen. Of dat werkelijk een georganiseerde daad was tegen het volk Israël. Dus daar moeten we mee oppassen. Maar één ding is wel zeker, dat we, als we de geschiedenis terugkijken van het volk Israël, dat er wel een enorme vervolging heeft plaatsgevonden, die toch wel zijn hoogtepunt in de Tweede Wereldoorlog bereikte, waar zoveel Joden het leven hebben verloren. En eigenlijk tot op de dag van vandaag vindt het antisemitisme nog steeds plaats. En dat merk je wel als het Israël weer in het beeld is, hoe daarover gedacht en gesproken wordt. Dus als we praten over de vervolgde kerk, dan hebben we het een beetje meer over onszelf. Maar als we over vervolging spreken, dan is het over de kerk en het volk Israël. Beide behoren tot God toe. En als we dan kijken, wat wordt er nu eigenlijk vervolgd? Eigenlijk alles wat tot God behoort. Want wie is de overste van de wereld? De overste van de wereld is de duivel. Hij is de overste van deze wereld. En de duivel haat alles wat van God is. Dus onder de noemer vervolging en verdrukking valt een ieder die tot God toebehoort. En dus het heeft een veel breder karakter. En in het ene land wordt dat fysiek gedaan en in het andere land wordt dat door misleiding gedaan. Door een andere manier van denken, door christenen op een dwaalspoor te brengen. Maar daar kom ik nog later op terug. Maar dat het plaatsvindt, dat is toch wel duidelijk. Ik weet niet of je nog hebt gekeken vandaag, of doet het anders vandaag, naar de informatie van Open Doors, de 50 landen waar christenvervolging plaatsvindt. En de top 5 is Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië en Pakistan. Daar is het bijna onmogelijk om christen te zijn. Nou, je kunt wel christen zijn, maar niet als christen leven en niet samenkomen, zelfs niet met 30 mensen met een aantal regels van 1,5 meter, mondkapjes en noem maar op. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus duidelijk vervolging vindt plaats. En het gekke is, het is geen haat tegen mensen. Het is geen haat tegen een etnische groep. Het is een haat tegen mensen die in Christus geloven. En dat klopt ook wel, want de Heer Jezus heeft juist daarvoor gewaarschuwd. Als u kijkt naar Matteüs 24. Matteüs 24. Daar zegt de Heer Jezus in vers 8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Dus het is niet omwille omdat u uit Papua-Nieuw-Guinea komt of uit India komt, uit Zuid-Afrika komt. Het is niet omwille dat u een Chinees bent of een Europeaan of wat dan ook, welke type u eraan wil verbinden, maar het is omwille van zijn naam. Dat is wel heel bijzonder. En dat proef je ook in de samenleving waar wij in leven, dat als je over God spreekt, nou, dat kan nog wel. Maar zodra je de naam van de Heere Jezus gaat noemen, gaan de nekharen omhoog en dan krijgt het gesprek een hele andere wending. Waarom? Omdat de naam van Jezus de naam is die gegeven is onder de hemel, waardoor mensen behouden moeten worden. Dat is de kracht van die naam. En dat is zo bijzonder. En in Johannes 15 vers 18 zegt de Heere Jezus nog, als de wereld u haat. Dus als u dat ervaart, en haten heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant werkelijk haat en hekel aan hebben, maar haten heeft ook een betekenis van op de tweede plaats zetten. Een mindere burger, iets waar je eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Dus je haat het niet echt, maar je wil er niks mee te maken hebben. En dan zegt de Heer Jezus, weet dat zij mij eerder dan u gehaat hebben. En dat blijkt wel, hè. Als we de evangelie lezen en we zien het leven van de Heere Jezus. Zijn prediking, zijn bewogenheid voor de mensen. Bewogen voor mensen die door de maatschappij links werden gelaten. Had hij aandacht voor. De wijze waarop die mensen toesprak. De wijze hoe die mensen genas. De wijze hoe die je het waarheid van het evangelie bracht. Maar je zag de vervolging en de haat toenemen als je de evangelie bestudeert. En wat uiteindelijk leidde tot zijn vervolging van wie hij was. Tot verdrukking van zijn vrijheid. En tot het lichamelijk geestelijk geestelen. En uiteindelijk de dood op het kruis van Golgotha. Er heeft heel wat plaatsgevonden. En de Bijbel getuigt daarvan. En we leven naar Pinksteren. Je zou haast denken, ja, dan is het toch allemaal beter gegaan. Maar Christus, die stierf voor Pinksteren. Maar hij was niet de eerste die leed vanwege het evangelie. De eerste die stierf was Johannes de Doper. Dat kunnen we lezen in Matteüs 14, dat Johannes de Doper onthoofd werd. En dat tijdens een feest en het dansen van Herodes zijn dochter. En uiteindelijk is daar de eerste martelaar, vinden we, in het evangelie. En daarna natuurlijk sterft de Heere Jezus. Maar dan komt Pinksteren, dat hebben we vorige week gevierd. En dan wordt zo vaak die aandacht op de kracht in de naam van de Heere Jezus. Als het Pinkster is geweest, dan kunnen wij alles aan. Als het Pinkster is geweest, ja, dan gaat alles goed. Maar als u Handelingen leest, dan heeft Pinksteren ook voor een keerzijde gezorgd. Want in het boek Handelingen kunnen we kijken naar wie er allemaal tot geloof komt. Hoe de Heere God aan het werk is. Maar het boek Handelingen staat vol van vervolging, van verdrukking. Want de duivel wilde niet dat dat evangelie gebracht zou worden. En wil dat vandaag de dag nog steeds niet dat het gebracht zal worden. En dat probeert hij op alle manieren af te remmen. Maar als we kijken naar Pinksteren, dan is het zo bemoedigend te zien dat de apostelen en degenen die tot geloof kwamen, volhardende doorgingen met verkondigen van het evangelie. En ik wil een paar versen met u bekijken om een idee te hebben dat het boek Handelingen is een boek natuurlijk een overgang van het Jodendom naar het Christendom, zoals we dat noemen, naar de kerk die bestaat uit Joden en heidenen die samen in de Heere Jezus tot geloof zijn gekomen. En dan zien we zoveel dingen gebeuren. Natuurlijk is het die uitstorting waarin we de prediking van Petrus tegenkomen zo krachtig. En dan zou je denken, nou, als dat zo verder gaat, dan komt de hele wereld tot geloof. Maar al heel snel komt die weerstand. Hoofdstuk 4, Handelingen hoofdstuk 4, vers 1 tot 4. En terwijl zij, dat is Petrus en Johannes, en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd. Dat geeft al aan met wat voor houding ze op hen afkwamen. Geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Waarom waren ze geërgerd? Niet omdat het Petrus en Johannes waren, maar omdat Petrus en Johannes de waarheid spraken. Omdat ze een boodschap van kracht, een hemelse boodschap tot verlossing, vergeving en verzoening met God brachten. Daarom waren ze geërgerd. En wat gebeurt er? Vers 3. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En hier zien we verdrukking, vervolging, beperking, opsluiting zien we in stand komen. Hier gaat het beginnen. Kijk eens naar hoofdstuk 5, vers 17 en 18. Hoofdstuk 5, vers 17 en 18. Er gebeurden veel wonderen door de apostelen. Het evangelie worden gebracht, zieken worden genezen. Mensen worden bevrijd van onreine geesten. Maar dan in vers 17. Maar de hoge priester stond op en alle die bij hem waren. Dit was de sekte van de Sadduceeën. En ze werden vervuld met afgunst. Jaloezie, afgunst. Dat de apostelen zo'n gehoor kregen. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Het vindt continu plaats. Hoofdstuk 6. Kijk eens naar hoofdstuk 6, vers 8 tot 12. Daar krijgen we Stefanus, vol van geloof en kracht. Hij deed ook wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenaamde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Sicilië en Azië afkomstig waren, stond op en redetwisten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Hé, daar had de Heer Jezus het over gehad in Matteüs 10. Hij zegt, als je voor dit soort mensen, dit soort groepen, raadsheren, synagogen, komt te staan, wees dan niet bevreesd, want de Heilige Geest zal je kracht geven. Dat zegt hij ook in Johannes 14 over de Heilige Geest. Hij zegt, wees niet bevreesd als je voor overheden staat, want de Heilige Geest zal je alles te binnen brengen. En hier is een man als Stefanus, waar ze niet in staat waren hem te weerstaan. Wat ga je dan doen? Dan zoek je andere wegen. En dan staat er in vers 11, en toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. Zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de draad. Opnieuw weer strijd tegen het evangelie. Proberen dat stop te zetten. Met woorden lukte het niet. Dan maar met daden. Dan maar met geweld. En hem vastpakken. En wat is het gevolg uiteindelijk? In vers 57 tot 59. Maar zij riepen met luide stem, dus ook Handelingen 7. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. Eensgezind. Het zou wat zijn als ik hier het woord sta te brengen. En u stormt opeens in woede, eensgezind op mij af. Dan gaat er wat door je heen. En dan is het niet vanwege wie ik ben, maar dan is het vanwege wat je gelooft. Vanwege de overtuiging dat andere mensen ook tot geloof en bekering moeten komen. En dat is het niet alleen van ouderen, maar de Bijbel zegt ook jongelingen, gedenk je schepper voordat de dagen komen in je leven waarvan je later spijt hebt. Dan moet je niet mee wachten tot je oud wordt, dan moet je mee beginnen als je jong bent. Zodat je de leiding van de Heer in je leven gaat leren kennen. En dan staat er verder, en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigden legden hun kleer af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus terwijl deze Jezus aanriep. En zij, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En wat hebben vele martelaren dat op brandstapels, op wat voor plaats dan ook, als laatste woorden gebruikt, dat ze de Heere Jezus aanriepen. En dan zou je denken, nou is Stefanus uit de weg. Nou komt de rust. Hoofdstuk 8, vers 1 tot 8. En Saulus stemde in met zijn dood en als gevolg van de prediking van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. De vervolging, de vervolgde kerk, vindt hier zijn grondslag. Vanwege het evangelie, vanwege de naam van Jezus Christus. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En dat gebruikte de Heere God weer ten goede. Die verspreiding, want dat was ook de bedoeling. Met de uitstorting van de Heilige Geest was het niet de bedoeling om in Jeruzalem te blijven. Maar het was de bedoeling om naar Judea, Samaria en het uiterste der aarde te gaan. En dat gebeurde hier. En dat is zo bijzonder dat de Heere zelfs de vervolging tegen zijn gemeente weet om te keren tot een zegen van de volkeren die het evangelie nog niet gehoord hebben. En we zien dat hij, vers 2, en godsvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw om hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Dus er was niet alleen een vervolging, maar er was een verwoesting. En hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. En zo gaat het maar door. En zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door. En wat staat er? En zij verkondigden het evangelie. Wat de duivel probeerde te stoppen, werd juist door zijn manier van werken vervoudigd, vermeervoudigd. Het was niet alleen Jeruzalem, nu verkondigen ze het evangelie en dankzij dat is dat evangelie de wereld rondgegaan. Kijk eens naar Handelingen 9. Paulus is tot geloof en bekering gekomen en Paulus in plaats van de gemeente te vervolgen, wordt hij een van de grootste dienaren van de gemeente. Maar ook Paulus moest dat ondervinden. In versen 23, 24. En toen er vele dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. En dat heeft Paulus ook het meest pijn gedaan. De vervolging van zijn stam. De vervolging van zijn volk. Dat ze het evangelie niet begrepen. En dan staat er, beraadslaagde de Joden om hem te doden, maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En dat is vervolging. Er was een samenzwering. Er was een georganiseerde groep die het evangelie wilde doen stoppen. En ze zweerden samen om Paulus te doden. Handelingen 12. Handelingen 12, vers 1 tot 4. Om die tijd sloeg koning Herodes. Oh, nou komt het Romeinse Rijk, die komt in beeld. Om die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan de vier wachten, elke bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Maar ook dat veranderde helemaal. Handelingen 13. Handelingen 13, vers 49 en 50. Handelingen 13, 49. En het woord van de Heere verbreidde zich door het hele land. Maar de Joden stookte de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en voornaamste van de stad op en ontketende een vervolging. Het werd georganiseerd tegen Paulus en Barnabas en verdreven hen uit hun gebied. Handelingen 14, vers 1 tot 5. En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagoge van Joden binnenging en zo spraken dat een grote menigte, zowel Joden als van Grieken, geloofde. Prachtig, het evangelie wordt gebracht. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Zij bleven daar dan een lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Heere. Dus ook hier zien we dat weer terug. De getuigenis die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van Joden, met hun leiders, en wat was hun doel? Om hen smadelijk te behandelen en te stenigen. Vervolging, verdrukking. En Paulus, in hoofdstuk 14, vers 19, lezen we dat hij gestenigd wordt. En ze dachten zelfs dat hij dood was, maar hij leefde nog. Handelingen 16 als laatste. En we zouden zo door kunnen gaan om te laten zien dat de vervolgde kerk vond plaats direct al na de uitstorting van de Heilige Geest en toen het evangelie de wereld rondging. Handelingen 16 vanaf vers 22. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. Dat hebben we al meer gelezen. En de magistraten rukten hen de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hun zorgvuldig te bewaken. Hier straf, fysieke straf en gevangenschap. En hoeveel zouden we hier nog aan toe moeten voegen? Nou, er is een enorme lijst van martelaren. Dan moet u deze naam maar eens opschrijven. Adriaan van Heemstede, die leefde in de 16e eeuw. En die heeft vanaf Christus tot de 16e eeuw onderzoek gedaan. En heeft een boek geschreven van meer dan 1000 pagina's. Met allemaal namen van martelaars die om hun geloof gedood zijn, gestraft zijn, gevangen zijn gezet. Die lijst is enorm groot en die zou je vandaag nog steeds aan kunnen vullen van mensen die lijden om het evangelie. En dat is de keerzijde van het evangelie. Is de keerzijde van het evangelie. En weet u, Paulus in zijn brieven waarschuwt daar ook steeds voor. Het was niet alleen de Heere Jezus die zijn apostelen daarvoor waarschuwde, maar ook Paulus wist, dit is blijvend. Dit gaat alle tijden door tot de opname van de gemeente. Dit zal plaatsvinden. En in het ene land in een fysieke vorm, in het andere land in een verleidingsvorm of in een beperkingsvorm. Maar de gemeente van de Heere Jezus zou verdrukt worden. Hoe beschrijven ze dat? Nou, Paulus bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 5. Kijk eens in Romeinen hoofdstuk 5. Vers 3 en 4. Nou, laat ik maar gewoon vers 1 beginnen. Wij dan, gerechtvaardig uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En dat is geweldig als je dat weet. Ik heb vrede met God. Maar vrede met God betekent niet een rustig leven hebben hier op aarde als christen, als volgeling van de Heere Jezus. Hij zegt, door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat is toekomst. Maar het volgende vers gaat over de realiteit van de dag van vandaag. Hij zegt, en dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking. Opdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en volharding ondervinding en ondervinding hoop en de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hoe is het mogelijk dat broeders en zusters in landen die we net hebben genoemd nog steeds de Heere kunnen loven en prijzen? Dat is vanwege de genade van God en vanwege de hoop op de heerlijkheid. Ze geloven dat met heel hun hart en ze volharden daarin. Dat is wat Paulus hier schrijft, Romeinen 8 vers 17. En als wij kinderen van God zijn, en hoe kunt u weten, hoe kun jij weten of je een kind van God bent? Nou, Johannes 1 vers 12 zegt, door alle die hem aangenomen hebben, die hun geloof en vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld. Geloven dat hij de Zoon van God is, dat hij plaatsvervangend voor onze zonde gestorven is. Dan zegt hij, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te zijn. Dus om die mensen gaat het. En dan zegt hij hier in vers 17, als wij kinderen van God zijn, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Paulus houdt de realiteit voor dat je als christen ook kunt lijden. En het lijden kan op verschillende manieren plaatsvinden. Maar dan hebben we natuurlijk Romeinen 8 vers 35. Hè? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Nee, niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. In Filippenzen. Daar schrijft Paulus het volgende. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus sluit dat niet uit, maar ziet dat als een deel van het christen zijn. Dan kun je lijden om je geloof. En de een in deze vorm, zoals ik zei, de ander weer in een andere vorm. Aan Timotheus, in hoofdstuk 2 Timotheus 1, vers 8, is nog twee versen. Daar zegt hij bijvoorbeeld dit, 2 Timotheus 1, vers 8. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. En ook niet voor mij, zegt Paulus, zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. En hier wordt het lijden aan verdrukking gekoppeld. En als laatste 1 Petrus 3 vers 17. En er zijn zoveel gedeeltes in de schrift. En ik weet dat er zijn niet de meest geliefde teksten, de meest geliefde boodschappen. Maar het is een deel van het leven als christen. Dat lijden hoort daarbij. 1 Petrus 3, vers 17. Want het is beter te lijden, en dan staat er iets heel bijzonders, als God dat wil. Als God dat toelaat. Als God vindt dat we die periode nodig hebben om te groeien, om te volharden, om sterker in ons geloof te worden. Hij zegt, het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. En dan gaat het hier natuurlijk om het lijden of voor de naam van Christus. En soms heb ik het gevoel dat als we spreken over de vervolgde kerk, dan spreken we over die landen die buiten het geciviliseerde, beschaafde Westen liggen. Wij in Europa, we hebben al 75 jaar vrede. En we hebben het idee dat overkomt ons niet. Wij zijn beschaafd, wij zijn geciviliseerd. Wij doen dat niet. Nee, op het ogenblik misschien niet in fysieke mate. Dat je als christen opgesloten wordt in de gevangenis omdat je het evangelie brengt. Alhoewel dat in sommige landen, Engeland bijvoorbeeld, als je predikt op straat, heb je al de kans dat je de gevangenis inraakt. Maar wij hebben veel meer te maken met een veel subtielere wijze van vervolging. En dat is misleiding in ons denken. Ons gevaar is nu niet of wij in de gevangenis terechtkomen. Het gevaar nu is of wij het wereldse denken buiten de gemeente kunnen houden. En als je daar als gemeente voor staat, dan krijg je wel te maken met wetgeving van onze eigen regering, waar Ab vanmorgen nog zei, daar worden we opgeroepen voor te bidden. Maar je komt daarmee te maken. Als wij spreken dat wij geloven dat een huwelijk tussen een man en vrouw het enige huwelijk is wat God kent, dan sta je in deze samenleving al op een randje. Want dat mag je niet zeggen, want de regering ziet dat heel anders. Als wij spreken over het opvoeden van je kinderen overeenkomstig de Bijbel, als we bijna durven te zeggen, nou het is best wel eens goed als je kind een tik voor de billen krijgt. Dat mag niet meer. Terwijl de Bijbel ons dat wel leert. Hoe wij denken over de hele LHBTQ en plus beweging. Dan word je bijna opgepakt. Dat mag niet meer. Laat staan onze mening over de hele genderideologie. Laat staan over de positie van de vrouw. Als je zegt, ja, ze zijn gelijkwaardig. Amen. Dat leert de Bijbel. Maar dat we niet gelijk zijn, ho ho. Nou, we zijn nog steeds verschillend. En de Bijbel leert dat heel duidelijk. En wij krijgen een hele andere type van verdrukking waar we mee te maken krijgen. En daarom is het zo nodig dat we als gemeente ook blijven samenkomen. Samenkomen rondom dat woord van God. Dat we een gemeente zijn, net als Berea, dat we thuis controleren of de dingen wel zo zijn. Maar ook de dingen die u hoort vanuit de samenleving. Dingen, zaken waarmee uw kinderen of kleinkinderen mee thuiskomen en iets op school hebben geleerd wat tegen het woord van God indruist. Dan zullen we ons daar tegen moeten wapenen. Ja, we spreken over de vervolgde kerk. En dan denken we aan de kerken ver bij ons vandaan. Maar ook wij komen steeds meer onder druk te staan. Maar lieve broeders en zusters, dan gaat het niet om onze ideologie. Dan gaat het om in wie wij geloven. En in wie wij willen volharden. En zijn we bereid om samen daar elkaar in te bemoedigen. Elkaar daarin te ondersteunen. Elkaar daar in onderwezen. En die verdrukking, als ik het zo zie, die zal alleen maar toenemen. Die zal toenemen. Maar weet u, onze Heer en Heiland is machtiger en krachtiger dan wat dat ook. En weet u, verdrukking werkt ook volharding uit. En die volharding werkt hoop uit. Als u bijvoorbeeld nog op 1 Petrus hebt openstaan, dan wil ik afsluiten met 1 Petrus 4 vers 12 en 13. En dat is weer zo'n bemoediging die te midden van verdrukking, vervolging, van moeite zo weer naar boven komt. En dan zegt Petrus, geliefde. Dat is die verbondenheid in de naam van Jezus. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die u tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 1 Petrus 4, vers 12 en 13. 1 Petrus 4, vers 12 en 13. Ik lees het nog een keer. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u, naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En dat is zo bijzonder en dat brengt ook een stukje zelfonderzoek. Als u moeite ondervindt vanwege het christen zijn, is het dan werkelijk vanwege het christen zijn? Of is het misschien wel een andere oorzaak? Als iemand op het werk ontslagen wordt, wordt hij dan ontslagen omdat hij zijn werk niet goed doet? Of wordt hij ontslagen omdat hij een christen is? Dat is een heel groot verschil. Als je ontslagen wordt omdat je je werk niet goed doet, dan moet je niet zeggen, ja, ik lijd om Christus wil. Nee, je lijdt omdat je niet je werk goed doet. Maar als je ontslag krijgt, of bepaalde dingen niet krijgt dat je christen bent, en die dingen vinden plaats zo, dan lijd je om Christus wil. Maar dan zegt hij, maar verblijd u naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat de reden waarom u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. En dat is de hoop, dat is de toekomst. En daarom zegt Paulus ook dat het lijden van de tegenwoordige tijd, lieve broeders en zusters, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. En daarom laten wij volharden. Vasthouden aan het woord van God. En niet meegaan in de verleiding van de wereld, maar vasthouden aan het woord van God. En hem verheerlijken, hem verhogen en hem boven alles stellen in ons leven. En laten we blijven bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, zoals we ze zo noemen, waar ook ter wereld. Maar bidden ook voor bemoediging voor de gemeentes hier in Nederland. Want we zien gemeentes afdwalen van het woord van God. We zien de wereldgelijkvormigheid enorm toenemen. Waar het meer gaat om mij dan om Christus. Maar Christus is de Heere. Hij heeft de naam Heere gekregen. Hij is de gezalfde. Zijn naam is verheven boven alle naam. En hem willen we toch alle eer en glorie brengen van onze lippen. Zullen we hem dan ook samen daarvoor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken, Heren, dat we de naam van de Heere Jezus Christus niet alleen gehoord hebben, maar door genade in hem hebben kunnen geloven. Vader, dank u wel dat u ons hart, onze ogen, onze oren voor de rijkdom van het evangelie geopend hebt. En ik hoop zo van harte dat een ieder die hier zit, daadwerkelijk ook met eigen mond en met eigen hart beleden en geloofd hebt en tot geloof en bekering is gekomen. Vader, dank u wel dat we weten, Heere, vanuit uw woord, dat u volgen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Nee, het kan verdrukking, vervolging, lijden met zich meebrengen. En waarom het, Heer, op de ene plaats zo gaat en de andere plaats zo, Heere, we weten niet waarom u het op die manier zo toelaat. Maar we weten wel, Heere, dat u alles in handen hebt. Heere, het is ook zo bijzonder als je hoort dat broeders en zusters die in andere landen in de gevangenis zitten, juist voor ons bidden dat wij niet verleid worden door het seculiere denken. Dat de wereld gelijkvormigheid niet in onze kerken binnensluipt. O Heere, zien wij zelf ook dat gevaar. Maar ook voor ieder persoonlijk, Heere, waar staan wij vandaag? Staan wij overeenkomstig uw woord in deze wereld? Of hebben we als op zoveel plaatsen water bij de wijn gedaan? En dan wil ik u zo bidden voor een ieder van ons, Heere, dat u volharding uitwerkt. Heere, dat u uw woord door uw geest, zoals u dat gezegd hebt, steeds weer te binnen doet brengen. Als we wandelen in dit leven, als we beslissingen moeten maken, dat uw woord, Heere, ja, eigenlijk door alles heen klinkt en zal overheersen. En dat we bereid zijn om uw woord te gehoorzamen, wat het ook verder uitwerkt. Heere God, wilt u dat niet alleen in ons persoonlijk doen, maar in gemeente als geheel. En zo willen we bidden voor uw gemeente, Heere, hier in Nederland, Heere, in Europa, wereldwijd. Dat gemeentes, ja, krachtig zullen zijn in de verkondiging van het evangelie, in de prediking van uw woord, in het onderwijs van uw woord, maar ook in het gehoorzamen aan uw woord. Vader, dat hebben we zo nodig. En we danken u, Heere, dat u daarvoor alles gegeven hebt. U heeft uw woord gegeven, u heeft de Heilige Geest gegeven, u heeft de gemeenschap van gelovigen gegeven. En daarom is het zo heerlijk, Heer, als we deze morgen zo met elkaar samen mogen komen. En we bidden, Heer, dat die versoepelingen ook de gemeentes gegeven wordt, zodat we met meerdere samen kunnen komen. Heer, dank u wel dat alles in uw hand ligt. Heer, en zo wil ik u bidden, Heer, dat ja, u ons daar verder in leidt. Zegen ons, Heere, geef ons wijsheid, geef ons kracht. Geef, Heere, wat nodig is om te midden van alle omstandigheden uw naam te durven belijden. Uw naam boven alles houden, maar ook in die naam onze levenswandel afstemmen. Vader, dank u wel voor de gemeenschap deze morgen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel, Heere, voor uw genade. En dank u wel voor uw hoop. Heer, want waar zouden we zijn als we die hoop niet hadden? En die hoop die zal straks hier in heerlijkheid overgaan, in aanschouwen. En daar willen we u voor danken, Heer Jezus. In de naam waar we ook in bidden. Uit genade. Amen.